Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van der Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, ooit in een wereld niet zo ver hier vandaan lag het investeringsgeld voor het oprapen en konden excentrieke ondernemers enorme hoeveelheden geld voor innovatieve ideeën ophalen. Ook als ze verder weinig kaas hadden gegeten van het runnen van een bedrijf. Maar vandaag zijn het barre tijden voor deze innovators. Investeerders sturen op winst en niet meer op potentie en niet meer op groei. Hoe blijven wij innoveren in deze tijden van ongeduldig geld? Dat is de vraag die we ons vandaag gaan stellen.
Grote vraag.
Maar eerst de actualiteiten.
Ik had zin om jou te confronteren met de nieuwe officiële kleur van het komende jaar.
Peachfuzz.
Peachfuzz heeft Pantone vastgesteld voor ons en de rest van de wereld. Verrassing voor jou?
Absoluut geen verrassing
natuurlijk. Nee, natuurlijk niet.
We hebben denk ik nu 1,5 jaar geleden deze kleur als artwork kleur gekozen.
Ja, niet voor niet.
Nee.
Terwijl ervoor voelden al.
Zat er natuurlijk aan te komen.
Ja, dat 2024 ons piekjaar zou worden.
Ik denk ook dat correlatie, kausaal verband.
Ja, dat weet je niet.
Zal het
nooit
zeggen?
Helemaal zeker. Ja.
Mooie kleur.
Ja.
Optimistische kleur in barre tijden.
Hele zachte kleur. Hè? Echt,
ja, echt een kleur om je aan vast te houden.
Knuffelkleur vind ik het ook wel.
Ja. Dus ik vind hem echt goed in de tijdsgeest passen.
Ook een beetje een brave kleur.
Het is een beetje een soort beige.
Ja, het heeft een beetje een beige gevoel. Ja.
Moeten we rebranden?
Misschien na dit jaar.
Het is wel een beetje voorspelbaar geworden nu dat het de kleur van het jaar ook is.
Ja, je moet er altijd weer van. Ja, je moet ook altijd weer een beetje van de mainstream wegblijven. We gaan het hierover hebben.
Sports Illustrated.
Ja.
Ken je dat?
Ja, van die bikini-modellen.
Ja, dat is inderdaad precies waar.
Chrissy Teigen.
Ja, de jaarlijkse swimwear cover.
Ja.
Dat is eigenlijk het ongeveer het enige waar
je het van kent. Ja.
Maar het was ooit wel een gezaghebbend sportmedium. Maar inmiddels is het inderdaad alleen nog maar daarvan bekend. En zij zijn op heterdaad betrapt.
Oh, leuk.
Met het inzetten van AI-editors.
Zijn ze door jou op heterdaad?
Nee, door de media.
Oké.
En zo op heterdaad. Was best wel een leuk stukje. Waarin, kijk, dat er AI wordt gebruikt om media te maken, dat is natuurlijk gewoon. Daar word je niet op heterdaad door betrapt. Dat doet ieder groot mediabedrijf. Maar wat zij dus hebben gedaan, is dat niet vermelden, maar heel omslachtig maskeren.
En wat maakten ze er dan mee?
Ze maakten er product reviews van. Dus dat is ook hoe ze het verdedigen is. Van ja, het is niet dat wij onze cover story hiermee hebben gemaakt.
Ja, het is niet dat ze die bikini modellen dan.
Nee, dat niet. Nee. Maar wat ze dus wel gedaan hebben, is dus de stukjes die AI gegenereerde stukjes, die hadden editors. En die editors die hadden bio's. En die bio's die beschreven dan wat voor personen dit waren en waarom zij dan een autoriteit op dat productgebied wat zij recenseerden waren. Dus dan had je bijvoorbeeld een gast die heette Drew. En die bio stond dan van: Drew likes to say that he grew up in the wild, which is partially true. He grew up in a farmhouse, surrounded by woods, fields and a creek. Nou, bla 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 bla. Bloemlezing over hoe hij een autoriteit op outdoorgebied is. En Drew recenseerde outdoor producten. Dit stukje heeft dus die foto's van die editors door een image search gehaald. En die kwamen allemaal uit bij dezelfde webstore voor AI gegenereerde profielfoto's.
Echt, ik vind het eigenlijk wel geweldig.
Ja, en, maar toen, ja. Toen hebben ze dus gebeld van, hey, het mogen valt
we,
ons op.
Mogen we Drew even?
Ja, precies. Ja,
of is hij out camping hiking? Or back Drew, at his parents' niet, farm? Ja.
Maar ze hebben ze dus gebeld en toen heeft Sports Illustrated echt alles offline
ik
gehaald.
Ik vind dit wel eens zo'n beetje waar het me aan doet denken. Je had bij de markt met de Q, had je van die maaltijden. Mm. En er stond altijd zo een soort van getekend portretje bij. En
van die persoon.
Zo, ja, ja. Deze maaltijd is voor jou bereid door Jonas. Ja. Jonas vindt het belangrijk. En dan dacht ik altijd echt...
Zou Jonas echt
goeie, weet ja. je wel, van, het kan toch ook gewoon iemand die gewoon per dag 100 stickers ergens op. Ja. Maakt toch niet uit.
Moet gewoon een goede review zijn. Dit waren overigens ook hele slechte reviews.
Volgens mij gaat het meer nog voor mensen om gewoon dat je een product wordt aangereikt in een bepaalde context of zo inmiddels. Denk ik.
Ja, ik weet niet. Ik denk dat er juist nu een soort curatietijdperkje weer aan
breekt. Ja, ik weet niet. Ik kijk ook nooit op Sports Illustrated. Ik ben nooit op zoek naar eiwitpoeder of weet ik veel. Wat nee. Drew allemaal voor mij had kunnen recenseren. Maar
jij maakt je vanuit journalistiek oogpunt niet zorgen om zoiets als dit? Wat vind jij hier vanuit dat perspectief van?
Nou, nee. Heel eerlijk gezegd, op dit moment vanuit journalistiek oogpunt niet. Want ik denk niet dat mensen zoals Drew op een gegeven moment boeken gaan recenseren of zo. Ik zie voor me dat dit waarschijnlijk, maar dat weet ik niet, ook al een soort van half branded content-achtige pagina's zijn waar dan nog een soort van menselijke touch bij moest komen. En dat werd dan Drew.
Nee, het waren dus wel echt soort van ogenschijnlijk objectieve productrecensies.
Ja, ja.
Dus laten we zeggen Wirecutter-achtig. Ja, nou ja, echt lang weet ik niet, maar wel gewoon zeg maar bedoeld om een keuze te maken over welk outdoor product, in het geval van Drew, je moet gaan kopen.
En waar baseerde Drew dat dan verder op?
Goeie vraag.
Ja, dat zou ik dan ook wel willen weten. Want kijk, ja, zeg maar, enerzijds denk ik, ja, dat is inderdaad wel raar dat dat dan geen mens is. Maar anderzijds denk ik ook, ja, zo'n recensie is altijd heel relatief en subjectief. En misschien dat Drew wel met zijn AI-brein alle andere recensies van het hele web doorzocht en daar een soort samenvatting van maakte.
Ja, maar dat zou dan dus het argument zijn om Drew ook restaurants te gaan laten recenseren.
Nou ja, het ligt eraan als je een beetje een basic smaak hebt. Misschien hou je wel van Drew. Ik zou Drew niet meteen afvakkelen. Lijkt me eigenlijk wel een leuke man.
Ja, hij had een hele glazige... Het was ook echt een...
Heel makkelijk
ik vond
mens.
Een hele slechte AI-foto. Hij had een heel glazige, lege
dit is hem. Ja, ik kan niet zien dat hij er ook bij stond.
Ja, we kunnen hem ook wel verdelen.
Goh, hij ziet er precies zo uit als ik dacht.
Ja?
Echt precies. Ja.
En zijn collega?
Is dat Amelia van de skincare? Of is
nee, dat is Sarah.
Oh ja, houdt hij ook van
Sora, ouderen. Sorry. Sora Tanaka.
Oh ja. Nou, die vind ik ook heel sympathiek ogen. Maak jij je zorgen?
Nou, ik vind wel heel slordig dat je... ik vind het heel normaal dat je als medium gebruik maakt van AI. Maar ik vind het wel bij een soort journalistieke standaard horen dat je dat vermeldt.
Hij heeft zoiets stomzinnigs, hè? Ik bedoel, ze hebben dit ook op een gegeven moment bedacht in een vergadering. Dus iemand die heeft gezegd, hey jongens, weet je wat we misschien moeten doen? We moeten een soort mensen bij onze AI-recensies. En ja, maar hoe bedoelen we dat dan? Ja, die bedenken we dan zelf.
Nee, maar wat hieronder ligt, dat is misschien wel de goede backstory nog om dan even te vermelden. Dat blad is op een gegeven moment verkocht aan een grotere mediagroep die heel erg bekend staat om gewoon, maak er gewoon een soort clickbait farm van.
Ja.
Gewoon zoveel mogelijk content, zoveel mogelijk klik, zoveel mogelijk geld verdienen. Terwijl er, het heeft wel een soort karakter, dat blad. Het heeft een soort historie. En zij zijn dus sindsdien allemaal mensen aan het ontslaan. En met dit soort oplossingen aan te komen. Dus dat is zeg maar, dat is waarom ik vraag van, wat vind je ervan?
Nee, ja, Ron Simpson zou dit ook doen, toch? Dat doet het al. Ja, nou, dat is ook een slimme zakenman.
Jorge Smithuizen maakt zich geen zorgen over AI.
Op dit moment geen zorgen over Drew.
Al mijn AI-actualiteiten hebben gewerkt.
Specifiek over Drew, ja.
Je bent een tech-optimist geworden.
Ja, ik ben een enorme optimist.
Ik ga je weer wat pessimistisch maken. Want
okay.
Sherida Spitsen is record international oranje vrouwen.
Ja, dat wist ik dan nog net.
Die was de gast in Studio Voetbal. Mm-hmm. Het ging over carrière. Het ging over wat ga je na je sportieve carrière doen. Zij sprak haar ambitie uit. Ik wil trainersvak in. Maar mij lijkt het leuker om in het mannenvoetbal te gaan trainen. Dat kon niet op heel veel bijval rekenen van Pierre van Hooijdonk.
Ja.
Dat ontaarde in een soort hele...
Wat zei hij dan?
Hij zei, ja, dat kan helemaal niet. Maar het voetbal is een haantjeswereld.
Oh, grappig.
Daar kunnen vrouwen niet in werken.
Oh, echt?
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat Serena Wiegman in de kleedkamer stapt
bij Rafael van der Vaart.
Maar waarom niet?
Ach, weet je, als jij dan waarom, zegt waarom niet, dan vraag ik af of jij wel eens in een mannenkleedkamer hebt gezien.
Zie jij het wel voor je, Sherida?
Ja, ik snap het ook niet. Kijk, maar ik denk dat het wel kan, omdat je naar kwaliteiten moet kijken. En je moet niet naar kijken of het nou een man of een vrouw is. Je moet kijken naar de kwaliteiten. En tuurlijk heb je een bepaalde wereld waar je in bevindt. Maar dat betekent niet dat de man nou meer kan dan een vrouw, bij wijze van. Dat vind ik met name.
Nee, maar het gaat om een stukje geloofwaardigheid wat je moet hebben ten opzichte van je spelersgroep. En
dus jij denkt dat als een vrouw voor een groep staat bij de mannen, dat zij geen geloofwaardigheid heeft met wat ze laat zien?
Minder dan een man.
Maar dat moet je dan
toch waarom?
Maar dat is, ja, waarom? Maar dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat het zo is.
Wow.
Ja, dit is een editorial voor jouw podcast.
Oh my god. Maar dit is wel, het is zo'n goede illustratie van hoe een old boys network in stand blijft. Dat idee van dat mannen alleen mannen kunnen trainen omdat mannen nou eenmaal geloofwaardiger zijn, dan vraagt zij, ja, hoezo is dat zo? Zegt hij, ja, dat is gewoon zo.
Dat hoef ik niet uit. Daar gaat het verder niet om.
Ja, dat weet je gewoon. Als je daar zelf hebt gestaan, dan weet je dat. Ja. En dat is, kijk, het kutte ervan is dat het, ik vind dat zij het heel goed doet, trouwens. Zij heel goed reageert. Ze wordt niet super boos, maar maakt wel duidelijk dat het echt belachelijk is. Maar toch is dit weer voedingsbodem voor dat idee. Mm-hmm. En daarom is het zo stom dat ze
voedingsbodem voor,
nou, voor dat idee dat dat niet kan. Of dat inderdaad vrouwen geen mannen kunnen trainen.
Omdat dat is wat blijft hangen, bedoel je?
Ik denk dat dat bij veel mensen blijft hangen, ja. En ja, ik denk ook dat veel mensen denken van, ja, het is toch gewoon zo. Hij zegt het gewoon hoe het is.
Ja.
Terwijl, het is ook zo omdat we dat allemaal blijven denken, snap je? En als we een keer wel dat proberen, dan kunnen we zien of het echt zo is.
Nou, dat is niet ver weg meer.
Ja.
Dus laten we hopen dat het snel gebeurt en dat het succesvol gebeurt.
Ik ben wel echt benieuwd hoe de reacties hierop zijn naar hem.
Nou, ik heb nog vanmiddag een beetje zitten zoeken. En wel op social.
Ja.
Toch even kijken. En? Nou ja, teleurstellende resultaten. Gewoon meer soort bijval dan...
Terwijl vrouwelijke voetballers, hoorde ik vanochtend op de radio, krijgen zoveel haat altijd over zich heen online. Als ze gewoon puur omdat ze spelen.
Ja. Ja, nee, toevallig dit weekend was er ook een campagne van Ajax en volgens mij nog meer organisaties in betaald voetbal. Ook tegen die online haat. En dat ging onder andere inderdaad over wat vrouwenvoetballers.
Ja, maar dit faciliteert dat weer, die man-vrouw verdeling. En dat hij dan zegt van, ja, dat is gewoon een hele andere wereld. Ja, zo dom. Ach.
Ja.
Nou, ik ben weer helemaal pessimistisch ervan.
Oh, heb ik toch weer de sfeer. Je was een tech-optimist. Je bent nu een femi-pessimist.
Ja, precies. Je gooit er een kwartje in en de sfeer draait.
Kijk, zullen we een andere kant op gaan?
Ja, ik wil het een beetje gelijkmatig.
Kijk, we gaan het even nu gelijk trekken.
Mm-hmm.
Is het jou eens opgevallen in de afgelopen 20 jaar?
Ja.
Als jij naar het... Doe je ogen dicht en beeld het straatbeeld van de afgelopen 20 jaar voor je.
Ja.
En in een soort van graduele morph-animatie gaat dat van 2003 naar 2023. Zie jij heel veel verschil?
Nee.
Helemaal
niet. Dat is precies wat je wou, toch?
Ja. Wat grappig dat je...
Ja.
Want dat is precies wat Days Digital schrijft.
Punt. Ja.
Nee, het was wel een leuk stukje, wat moeite waard om even te lezen.
Mm-hmm.
Waar in alle gekheid op een stukje dit punt dus gemaakt wordt van... Eigenlijk als je de jaren 60 en 80 met elkaar vergelijkt en je kijkt naar jeugdcultuur en hoe dat zich uit, dan is dat echt een soort totaal andere wereld. Dan hebben we het over soort hippiecultuur versus The Cure jaren 80 look of zo, weet je, of glamrock of weet ik wat. Echt enorme verschillen. Terwijl als je 2003 versus 2023, dat verschil is echt relatief marginaal.
Ja.
En zij verklaren dat dan aan de hand van dat er eigenlijk, ja, dat we nog steeds in hetzelfde kutsysteem leven als in 2003.
Ja, dat wou ik net zeggen. Er is gewoon misschien gewoon minder veranderd politiek gezien. Of ook qua grote moderne ontwikkelingen.
Ja, dat was de ene kant van de medaille. Ja. En de andere kant van de medaille is eigenlijk de soort van collectieve ervaring van tijd.
Mm-hmm.
Dus dat in die, laat zeggen jaren 60, jaren 80 of zo, dat er een veel soort meer lineaire ervaring van tijd was. Mm-hmm. En waardoor dat soort jeugdculturen ook veel allesomvattender aanwezig waren. Of zo.
Ja, ja, ja.
Terwijl nu zit iedereen gewoon in zijn eigen ding of zo. En er is geen gezamenlijke ervaring meer of zo. Doordat er dan geen dominante massacultuur is, uiten mensen zich dus ook minder met hoe ze eruit zien.
Oh, oké. Okay.
Dus we zijn gewoon
saaier geworden.
Average geworden.
Ja, oké. Okay. Nou, heerlijk. Ik ben dol op deze kleren.
Ben jij nu ook weer van, want je ging van optimistisch naar pessimistisch en nu weer naar average?
Ja, nu gewoon normaal, neutraal. Ja.
Nou, dan ga ik je nu weer even omhoog trekken.
Oh, ga je dat doen met een mocktail van Royal Club?
Wat denk je zelf?
Ik hoopte het al. Het is een dag waar wij ontzettend naartoe leven. Sowieso met het hele bedrijf, maar wij natuurlijk gewoon ook als podcastmakers. Het grote Podimofeest.
Aanstaande
donderdag. Dus de dag dat deze podcast uitkomt, is het.
Terwijl jij dit luistert, zitten wij
staan wij misschien op het Podimofeest. En het is natuurlijk voor ons, wij zijn hardwerkende professionals. Dat is ook altijd lastig. Jij drinkt sowieso niet.
Nee.
Ik drink niet zo heel veel. En je hebt toch nooit zin om dat gesprek te voeren van, oh, waarom drink je niet? Kom jij hier de feeststemming verpesten? Wij zijn allemaal lam.
Ja.
Jij staat er weer met een spaatje.
Jij nou, moet er aan de zijkant staan.
Precies. En ook een beetje zo'n uitstraling van, kijk mij nou met mijn cola of zo. Nou, daar heeft dus Royal Club heeft daar iets geweldigs op gevonden. Namelijk de Royal Club mocktails.
Mm-hmm.
Die zijn er in de smaken. Mojito, gin tonic en ginger mule. Gewoon een soort van alcoholachtige smaken, maar dan dus 0% alcohol, 0% suiker. Het is eigenlijk gewoon de perfecte vervanger voor een alcoholische drank tijdens een borrel en zeker tijdens feestdagen. Want je wil gewoon niet elke avond lam worden.
Nee.
Misschien wel, maar ik liever niet.
Ik niet.
En daarom drink ik
maar
dan
ik wil
liever
wel die verbinding met
je
de
wil
mensen.
Wel die verbinding, je wil wel die gezelligheid. En daarom sta ik gewoon lekker deze donderdag met een ginger mule aan de bar.
Probeer nu de nieuwe mocktailblikjes van Royal Club. Dat is eigenlijk resume wat we hier van je vragen. Ik maak me zorgen.
Ik weet het. We hebben het er al dagen over.
Ik maak me zorgen over innovatie.
Ja.
Het investeringsklimaat. Dus de mate waarin er geïnvesteerd wordt, is behoorlijk veranderd.
Mm-hmm.
Ik heb daar zelf in mijn dagelijkse werk ook mee te schaften. Ja. Ik zit in een ronde voor een nieuwe keuken.
Oh ja, tuurlijk.
En daar merk je wel dat het klimaat is veranderd. Nee, dus misschien goed om te beginnen. Wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is, we komen uit een tijd waarin, dat noemt men altijd gratis geld.
Ja.
Lage rentes. En daardoor veel investeringskracht.
Mm-hmm.
Dus er was veel geld voor wilde ideeën.
Ja, dus venture capital kon makkelijk investeren in nieuwe start-ups met geinige ideeën, omdat inderdaad de rentes heel laag waren. En iedereen vanuit dat soort investeringsbedrijven volgens mij ook een beetje op zoek was naar een soort van de nieuwe unicorn, weet je wel, het nieuwe super renderende disruptive bedrijf.
Mm-hmm.
Waardoor allerlei bedrijven die misschien niet helemaal de moeite waard waren ook.
En dat hoort ook bij investeren natuurlijk. Want het is op heel veel paarden wedden. En,
goed.
Ja, die soort van ruimte om dat heel erg te doen is minder geworden.
Ja.
Er is inflatie, de rente is omhoog gegaan. En de houding van de investeerders is daarmee scherper geworden. Wat op zich, zeg maar, het is natuurlijk op zich een gezonde ontwikkeling.
Ja.
Dat er gewoon kritisch gekeken wordt. Is iets levensvatbaar?
Mm-hmm.
Is er een product market fit? Dat is niets geks. Maar wat voor effect dat dan heeft, is dat bij nieuwe investeringen stappen investeerders gewoon veel minder makkelijk in. Ze willen eerst eigenlijk proof of concept zien. Dus er moet al een zekere vorm van product market fit zijn. Er moet al omzet zijn.
Een beetje zoals de NPO-programma's goedkeurt.
Ja,
zo
precies.
Zo doen investeerders nu een nieuwe bedrijf.
Hier, mooi hoe jij hem toch naar jouw eigen... prachtig. Ja. Maar dit is inderdaad precies hoe... ze willen gewoon bewezen succes reproduceren. En bij bestaande investeringen is de dynamiek dan veranderd.
Mm-hmm.
Dus daar wordt dan vaak eigenlijk de broekriem gewoon aangetrokken.
Sneller winst worden gemaakt.
Precies, er is gewoon geen geduld meer. Er wordt gestuurd. En waar voorheen heel erg werd gestuurd op potentie en op groei, wordt er nu gewoon op winst maken gestuurd.
Mm-hmm.
En nogmaals, dat is natuurlijk op zich een goede, ook wel verstandige ontwikkeling. Maar
mm-hmm.
er zijn ook allerlei ideeën nodig die deze tijd nodig heeft.
Ja.
Eigenlijk.
En die niet zo snel winst kunnen maken,
exact,
als misschien nu wordt verwacht.
Die te groot zijn om direct een product market fit op te leveren. Mm-hmm. Of direct omzet überhaupt op te leveren. Denk aan, weet ik veel, kweekvlees of zo.
Ja.
Dat kan.
Dat keldert nu ook enorm, hè, zag ik. De investeringen.
Ja, maar, de, maar zeg maar...
En zo.
Dat heeft zo'n lange ontwikkeltijd. Mm. Dus dat is begonnen met ontwikkelen in de tijd dat het makkelijker was om geld te halen. Maar zij zijn nog lang niet klaar.
Nee.
Op een gegeven moment hadden ze een hamburger die dan in de supermarkt €1000 zou kosten.
Ja.
Dat moet gewoon naar €3 toe. En dat heeft gewoon heel veel tijd en geld nodig. En die tijd en dat geld is er dus niet meer. En dat vertraagt eigenlijk dat soort innovaties. Die dus nogmaals fucking hard nodig zijn in deze tijd. Dus bijvoorbeeld kweekvlees, bijvoorbeeld dingen grootscheepse, soort van modesysteemveranderingen. Of zoiets als Lightyear. Het idee van studenten van Eindhoven.
Niet weet zelf. Je het zeker?
Ja, ik begin meteen weer te twijfelen. Ja. Een auto volledig op zonne-energie. Mm-hmm. Fantastisch, mooi idee. Ook idee wat in hun afstudeerproject volgens mij tot stand is gekomen. Dat werd een bedrijf. Daar werd veel geld in geïnvesteerd. En wij hadden laatst in de actualiteitsrubriek aandacht besteed aan een stuk van de NRC. Mm-hmm. Wat eigenlijk ging over niet de rise van Lightyear, maar de val.
Ja.
In dat stuk... Ik ging die aflevering naluisteren. Zoals, hè, wij maken die aflevering en die wordt dan opgestuurd. En dan ga je luisteren. En soms denk je dan, ja, kut, ik had nog dit willen zeggen. Of zo, weet je. En dat, bij dat ding had ik eigenlijk meer Lightyear. Ik had er eigenlijk een beetje soort Lightyear willen verdedigen.
Want waar het over ging in de actualiteit was dat ik me verbaasde over dat... Zij hadden faillissement moeten aanvragen en ze hadden 600 mensen moeten ontslaan. En eigenlijk werd er duidelijk uit gesprekken met veel mensen die ook met ze hadden gewerkt en experts die waren bijgevlogen, dat ze eigenlijk op geen enkel moment hadden nagedacht over hoe je eigenlijk leiding moet geven aan zo'n groot bedrijf.
Ja,
dus dat ze eigenlijk het management was eigenlijk niet opgewassen tegen de groei van dat bedrijf. Ze waren heel snel gegroeid en er was eigenlijk nooit nagedacht van goh.
Ja, ik vond dat nogal gechargeerd neergezet in dat stuk. Maar het ging inderdaad wel over dat het de founders... Mm-hmm. De complexiteit van zo'n groot bedrijf... gewoon boven het hoofd was gegroeid. Wat ook... En zeg maar, ik wil ook niet zeggen dat daar niets is misgegaan. Nee. Hè? Want dat zou ongetwijfeld ook zo geweest zijn. Er zaten ook investeerders in die... ook in die benarde situatie waar ze dan op een gegeven moment in zaten... niet wilden herinvesteren. Dat zal een reden hebben, zeg maar. Maar toch had ik dus bij het naluisteren van die aflevering zoiets van... shit, ik had iets meer Lightyear willen verdedigen. Want ik vond dat in dat stuk best wel geframed werd. Er worden een aantal werknemers, of oud-werknemers dan... Mm-hmm. Die komen aan het woord. En die schetsen heel erg een soort evil beeld van... Mm-hmm. Ze hebben ons niet als mensen behandeld. En ik voel me verschrikkelijk in de maling genomen.
Ja, omdat ze heel lang niet wisten dat het bedrijf zo noodlijdend was. En best wel van de een op de andere dag zijn ontslagen.
Nou ja, maar ik denk niet dat mensen dat niet wisten. Zeg maar. Zo'n bedrijf waar de innovatie zo groot is. Waar dus eigenlijk continu kapitaal nodig is. Als je daar werkt, dan ben je bewust van die dynamiek. Mm. Je weet dat dit is echt een... Vorige week zei ik, voor de gein, het is een marathon, geen sprint. Dit is echt een marathon, geen sprint. Want een auto, een supply chain, dat is zo complex. Dat duurt heel lang. En ook net als dat kweekvlees begint met iets wat veel te duur is... en moet dan goedkoop gemaakt worden.
Ja.
Zeg maar, dat bedrijf heeft een behoefte aan kapitaal. Het gaat niet per se slecht met dat bedrijf. Er is meer geld nodig om door te kunnen gaan met die missie. En dat vind ik wel iets anders dan... Ja.
Nee, dat snap ik ook wel. Ja.
Dus zeg maar, in dit soort bedrijven is het altijd zo... men gaat van investering naar investering. Mm. En dat daar zit altijd... je hebt bijvoorbeeld de
maar vind je het dan slecht van NRC dat zij zo'n engineer of zo aan het woord laten? Die daar...
Nee, ik vind het niet slecht dat ze die persoon aan het woord laten. Ik vind wel... dat het, ik wil niet zeggen sensatiebelust is... maar er wordt wel geframed in dat artikel. Mm-hmm. En dat, niet om te lang over dit artikel door te gaan... maar bij mij is er een soort onderbuikgevoel. Past helemaal in deze tijd.
Ja.
Onderbuikgevoelens.
Hebben we allemaal.
Ja, precies. En dat
sommigen
heb
maken
ik...
er podcasts al over. Sommigen
ja, precies. Sommigen hebben er 37 zetels mee. Ja. Ik had gewoon een onbestemd onderbuikgevoel hierover.
Onbestemd.
En dat is dat die soort berichtgeving over innovatie en start- en scale-up cultuur een beetje met alle winden meewaait. En dan vooral met...
De negatieve wind.
Ja, en een soort van... Als er 200 miljoen wordt opgehaald, dan is het Hosanna. Ja. En als er zwaar weer is, dan was het eigenlijk altijd al een kutbedrijf.
Ja, nou, ik denk wel... Kijk, want dat vind ik interessant dat je zegt van... Ja, NRC is er soort van als de kippen bij als het slecht gaat met dat Lightyear. Maar ze waren er ook als de kippen bij toen het goed ging met Lightyear, zeg maar. Dus toen het werd opgericht, ze hebben echt... Elke nieuwe velg die Lightyear jongens ontworpen hebben zij ook over bericht.
Mm-hmm.
Dus in die zin vind ik het niet dat er alleen maar over wordt bericht als het slecht gaat met zo'n start-up of als het slecht gaat met zo'n onderneming. Maar wat je wel ziet is dat het gewoon, of tenminste dat idee heb ik dan weer, dat er eigenlijk een soort van verband is tussen hoe het economisch gezien met ons gaat.
Mm-hmm.
En hoe we...
Hoe de vlag erbij
hebben. Ja, en hoe we naar start-ups kijken. En hoe we ook in de media over start-ups schrijven. En over ondernemingen schrijven. En over werken schrijven. Want ik heb nu voor de Volkskrant een soort eindejaars stuk geschreven over de Van Moof. Toen vroeg ze of ik dat leuk vond ergens in september. Toen dacht ik, ja, leuk. En nu dacht ik, oh ja, ik moet dat stuk nog schrijven. Mm-hmm. Weet je? Dan is die Van Moof ook ineens... Die trek je dan wel zwaar achter. En dat je die nog een keer uit de gracht moet halen. Weet je wel? Nou goed, en nog één keer over de Van Moof hebben. En toen heb ik even gewoon gekeken. Bijvoorbeeld hoe het Parool eigenlijk door de jaren heen over Van Moof heeft geschreven. Mm-hmm. En dat is zo grappig eigenlijk om te doen. Want als je nu denkt Parool Van Moof. Dan denk je haat. Weet je wel, gewoon symbool van ongelijkheid. En alles wat gentrificeerd en slecht is, zeg maar. Maar rond de oprichting in 2009... Dat is eigenlijk vlak na de financiële crisis. Nou, dan is het Parool echt gewoon mega kritiekloos. Zeggen ze, nou, Hufterproof model fiets, super duurzaam, ingebouwde zonnecellen. En de lamp is zo sterk dat er een Boeing 747 overheen kan rijden. Dacht ik wel, hebben jullie dat getest of zo? Ja. Weet je dat? Maar, prima. Nou, en dan is het even 7 jaar stil, want dan zijn ze die fietsen aan het ontwikkelen, zeg maar. Nou, dan 7 jaar later. Oh, Van Moof heeft een vestiging in New York, super vet. Dan hebben ze ook nog weer een langer stuk over, oh, wat een slim design. Oh, diefstalbestendig, fantastisch. Nou, ondertussen is elke miljoenen investering is gewoon weer een nieuwsbericht in het Parool.
Mm-hmm.
Dan 2020, dat is echt best wel kort geleden. Parool weer jubelend. Oh, de MacBook Air onder de stadsfietsen. En Van Moof gaat de fietsenmarkt veranderen, zoals Tesla de auto-industrie op zijn kop heeft gezet.
Ja.
Dan nog geen 3 maanden daarna hebben ze een heel groot stuk over die bike hunters. Ze zijn van, oh, die bike hunters, wat een vlotte jongen. Zijn er 5 in Amsterdam, ze studeren. En ze hebben ook altijd een slijptolletje bij zich om die Van Moof. Het zijn een soort Robin Hoods eigenlijk, weet je wel. Ze vinden het allemaal fantastisch. Nou, en dan opeens... heb je eind 2021 mogen die oprichters nog een interview geven dat ze niks verdienen. Okay. En dan begin 2022 is ineens de kop goed verdienende woningbezitters met een Van Moof en een Tesla voor de deur steeds dominanter in Amsterdam.
Mm-hmm.
En dan weet je, okay.
Maar dit is precies wat ik bedoel.
Het gaat down. Maar goed, wat gebeurt er in 2022? Is ongeveer het jaar met de meeste inflatie, volgens mij sinds 1975 of zo. Echt ongekend economisch gedraaide wind, zeg maar. En dan is het natuurlijk ineens... Ja, we vinden start-ups allemaal vet als het economisch gezien goed met ons gaat. We vinden Van Moof cool dat ze bestaan. We accepteren het feit dat ze 3000 euro kosten, omdat we denken, ja, dat is mooi. Dat is een soort nieuwe e-bike of zo, die nu nog een beetje onbereikbaar is. Maar zodra het natuurlijk economisch gezien slecht met ons gaat, dan willen we allemaal op zoek naar een soort zondebok. En daar kwam die Van Moof toen ineens om de hoek.
Dus jij koppelt dat meer aan een soort van economische conjunctuur dan aan dat het bijvoorbeeld misschien op een gegeven moment in de ogen van veel mensen te succesvol wordt en daardoor makkelijker...
Ik vind het een niet beter dan het ander, maar ik vind het een wel begrijpelijker dan het ander of zo, zeg maar. Ik denk namelijk niet dat de journalistiek of zo tegen ondernemen is of tegen innovatie is. Trouwens, ik heb ook wel eens echt negatief over ondernemen.
Ja,
bijvoorbeeld een keer, toen schreef ik nog voor NRC en toen was er een dude. En dat was echt zo een beetje in de begindagen van MeToo en zo. En dat consent net een ding was. En toen was er een gast en die wilde een soort app gaan op de markt brengen. Ik heb geen idee of het nog heeft gewerkt. Maar dan kon je dus meteen consent vragen met elkaar voor seks. Dus dan kon je gewoon allemaal dingen aankruisen die je wel niet wilde doen. En dan ging je op die manier consent vragen.
Een soort NDA, seks-NDA.
Ik vond dat echt zo ongelooflijk smakeloos.
Maar wat, dat was dan een in een dating app? Of?
Ja, dan kon je meteen dus met je telefoon dat aan elkaar sturen. En dan kon je dat gewoon even doorscrollen en dan ondertekende je dat. Echt alsof je daarmee elke vorm van grensoverschrijdend gedrag gewoon in één keer op het thee.
Dit was een Amerikaans?
Nee, het was gewoon een Nederlander.
Echt?
Ja, joh. Wow. Maar goed, weet je, daar ben ik dan heen gegaan als journalist. Ik betrek het nu maar even op mezelf. Ik ben toch journalist? Ja, daar ben ik dan wel kritisch naartoe gegaan.
Nee, maar dit is toch ook een volslagen idioot.
Maar dan mag het wel. Dan mag je wel kritisch zijn.
Ja, je mag altijd kritisch zijn. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het niet mag.
Ja.
Ik zeg dat er een soort startpunt is wat voor mijn gevoel, voor mijn onderbuikgevoel,
dat het te vaak kritisch is.
Juist. Dat het meer dan bij andere onderwerpen een soort wantrouwend startpunt heeft. Dit is om een kijkje achter schermen van, wij hebben hier al een paar dagen een soort van discussie over of dit. Ik had een soort rant geschreven.
Ja, ja.
Toen ik dat had geschreven, schrok ik ook voor mezelf, omdat het eigenlijk een soort zieke VVD.
Je was bijna zo'n soort zo'n YouTuber eigenlijk, zo'n Amerikaanse YouTuber.
Oh, echt?
Van die brand. Dan kan je heel succesvol worden.
Ja, nee, maar ik dacht ook toen ik het schreef van, dit past helemaal niet bij wie ik ben of zo. Maar ik had het toch opgeschreven.
Ja, het was jouw onderbuik die sprak.
Precies. En jij zei ook van, zo. Jij was boos. wij gingen daarover kletsen. En ik begon dus heel erg aan mezelf te twijfelen. Ik dacht, jij stelde de terechte vraag. Oké, geef me een paar voorbeelden.
Ja.
Ik kon niet heel veel voorbeelden oplepelen. En moest toegeven dat het een onderbuikgevoel was. Maar ik dacht, ik had wel de hele tijd zoiets van, ik ben toch niet gek?
Ik denk dus ook dat je wel echt een punt hebt. Maar ik vind het gewoon altijd lastig en ook wel een soort van gevaarlijk om te zeggen van, de media doen altijd zo. Of de media zijn altijd negatief.
Maar dat is,
weet je wel?
Ja,
dus ik vind inderdaad bijvoorbeeld als je met dat van Moof. Kijk, ja, ik heb daar zelf ook natuurlijk hartstikke aan meegedaan. Want dan typ je het zo'n zoekterm in. En dan zie ik ook de hele tijd Smithuizen dit, Smithuizen dat, weet je wel.
Mm-hmm.
Stukken die je soms ook alweer vergeten bent. Maar ik heb dus wel het idee dat er bepaalde. Dat journalisten gretig zijn met het omarmen van bepaalde tokens. In periodes dat het ons economisch slechter gaat, dat we dan graag grijpen naar
een zondebok.
Ja, en dat is vaak een failliet bedrijf. Of een bijna failliet bedrijf, weet je. Een soort, dat is natuurlijk ook met dat Lightyear een beetje gebeurd, denk ik. Daarom vind jij dat stuk. Ik vond het wel meevallen met dat stuk, hoe negatief het was.
Ja,
ik vond het best feitelijk, zeg maar, bij dat van Moof. Nou, als je dat nu terugleest, dat lijkt alsof er een halve Franse revolutie rond die van Moofwinkels heeft plaatsgevonden. Dat mensen daar, wat zwaar. En ze stonden daar de hele dag te wachten. Zelfs de Volkskrant, gewoon een landelijke krant. Ja. Heeft gewoon mensen geïnterviewd voor de van Moofwinkel. Ja. Want dat was zo zielig voor hen dat zij hun fiets niet. En ondertussen vonden we van Moofrijders ook kut, want ze hadden veel geld. Weet je wel, dus dat werd echt een soort van
heksenjacht.
Een heksenjacht vind ik dan ook weer een heel heftig woord om te gebruiken. Maar dat werd een soort kern van alles wat er mis is, werd samengevat. Ik bedoel, Joep van het Hek, die had het gewoon op een gegeven moment wekelijks over van Moof.
Een soort nieuwe bier.
Dan weet je dat je diep in de onderbuik zit.
Ja.
Als Joep van het Hek het over je heeft. Maar goed, ik vind wel dat het goed is om kritisch te zijn op die ondernemers ook en op het bedrijfsleven. Ik denk dus nog steeds aan mezelf toen bij die die start-up met die consent app.
Mm-hmm. Hoe heb je dat gedaan dan?
Nou ja, daar heb ik toen ook best wel. Het was ook een interview. Daar heb ik toen best wel kritische vragen gewoon gesteld. En ik was ook een heel. Ja, ik was ook hartstikke jong toen. Ik was gewoon 24. Ik was de doelgroep van die gast. En ik dacht echt van, denk jij echt als ik dit met een gast doe, dat er dan nooit meer iets vervelends tussen mij en de jongen kan gebeuren? Ja. En dan ga je ook nog daar eigenlijk aan geld verdienen, aan de angst van meisjes als ik. Nou, dat vind ik niet oké. En dat heb ik ook wel laten blijken.
Ja.
En dat, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik had nu dat stuk, blijf ik maar naar jou doorsturen. Ik weet niet of je het inmiddels gelezen hebt. Mm-hmm. Het is heel lang, dat geef ik toe. Het had korter gekund. het heet Confessions.
Sports Illustrated had het korter gemaakt.
Had het waarschijnlijk met AI korter gemaakt. Maar het heet Confessions of a Middle Class Founder. Ik vond het sowieso echt een heel. Ik vond het bijna een soort soort Charles Dickens-achtig verhaal. Ik vond het zo goed geschreven. Maar daarin beschrijft dus een start-up founder hoe hij eigenlijk dus in die piek investeringstijd, dus een jaar of 5 geleden of zo, dacht hij, weet je wat, ik wil gewoon rijk worden. ZSM, wat doe ik? Ik ga een start-up oprichten. Dus hij bedenkt een product helemaal naar de lijn van, oké, wat hebben start-ups
nodig? Wat werkt?
Ja. Het moet schaalbaar zijn, het moet een of ander probleem oplossen. En nog een paar dingen. Hij heeft gewoon een heel medium product waar hij zelf ook nauwelijks in gelooft. Hij vindt het ook ontzettend ontboeiend, maar hij probeert het gewoon te slijten. En dan is zijn idee van binnen een paar jaar stap ik er weer uit. Heb ik een paar miljoen verdiend, hoef ik nooit meer te werken. Dat is zijn ding. Maar goed, dat gaat dan redelijk goed. Maar dan draait dus inderdaad het investeringsklimaat waar we het nu over hebben.
Aangetrokken.
En nu, dat beschrijft dus, zit hij vast in die super stomme start-up.
Hij is gewoon werknemer van
die
zijn.
Die zelf heeft opgericht waar hij CEO van is. Omdat hij gewoon niet kan cashen.
Ja.
En dan denk ik wel ook, had die jongen tegen zichzelf beschermd of zo. Weet je soort, ik vind het goed dat we dus kritisch zijn. Ook omdat dit soort situaties ontstaan.
Ja, nee, zeker. Nee, maar daar ben ik het ook helemaal mee eens. En voor mij zijn die twee voorbeelden een soort van, dat is echt het verschil tussen een soort shine en haute couture of zo. Weet je? Mm-hmm. Zoiets als dit is voor mij iets heel anders dan mensen die hun tijd en talent besteden aan ideeën die eigenlijk de problemen van deze tijd proberen niet op te lossen, want dat maak je te groot.
Ja.
Maar in ieder geval een bijdrage te leveren aan die oplossing. Want die problemen zijn dermate groot dat niet alleen overheden dat kunnen doen, mm-hmm. maar dat het bedrijfsleven daar ook zijn steentje aan moet bijdragen. En dat is voor mij wel echt een heel groot verschil of zo.
Nou ja, en ik denk dat dat gewoon het lastige is van wanneer is een start-up dan goed en wanneer is een start-up dan slecht of zo. En wie bepaalt...
Nou, voor mij is er wel een heel groot verschil tussen een op zonder energie gedreven auto ontwikkelen.
Ja.
En ik wil rijk worden, dus ik ga.
Nee, tuurlijk. Maar dat zal natuurlijk ook. Geen enkele oprichter zal dat natuurlijk ook toegeven. Daarom is dat stuk ook zo goed. Maar kijk, bijvoorbeeld zo'n start-up als Flink en al die flisbezorgers. Die zegt ook van, weet je wel, wij lossen echt problemen op. Want mm-hmm. bijvoorbeeld alleenstaande moeders of zo, die kunnen dan geen luiers komen. Ja. Oh, dan zijn wij er en dat is allemaal supergoed. Nou, daar heb ik op een gegeven moment ook onderzoek naar gedaan voor een stuk. Dus bijvoorbeeld Flink zegt dan altijd van, niemand wil boodschappen doen. Iedereen wil alles sneller. Ja. En dan was dus
blijkt
onderzoek.
Heel erg mee te vallen.
Ja, het is gewoon dat bijvoorbeeld onder 33.000 fietsers hadden ze dan gekeken van hoe fietsen die. En dan blijkt dat helemaal niet iedereen altijd de kortste route kiest. Helemaal niet iedereen wil altijd alles sneller. Soms wil je juist dingen langzamer.
Mm-hmm.
En dat is gewoon het ding wat je bijvoorbeeld ziet met zo'n Getir en Flink. Ja, ze profileren zich als een soort van probleemoplossers en wat hebben jullie ons nodig? Maar ondertussen zijn het gewoon extra platforms en extra diensten die echt ons leven niet super veel beter maken.
Nee, maar zeker. Nee, maar dat voor mij valt dat in diezelfde categorie als dat consent ding van dat is een fictief probleem.
En dat is denk ik waar we nu een beetje in zitten. Dat we inderdaad, we komen uit een landschap waar geld is nooit gratis, helaas. Maar waarin inderdaad dat soort bedrijven heel makkelijk investeringen. Ik bedoel, die jongen van uit New York Magazine kon ook met zo'n hele suffe start-up ook miljoenen binnenharken. Geen probleem. En nu komen we eigenlijk in een landschap waarin die start-ups die zijn opgepompt,
mm-hmm.
eigenlijk langzaam leeglopen, zeg maar, in het publieke domein. Dus je ziet het gewoon bijvoorbeeld met die flisbezorgers, zie je gewoon hoe dat steeds een beetje weg erodeert.
Je
ziet er nu ooit nog een Flink bezorger.
Zij zitten in zombie-mode. Zij bestaan voort, maar ze zijn eigenlijk.
Zijn er eigenlijk al niet meer. En ik vind zelf altijd het ultieme bewijs dat zeg maar een grote investeringskapitaal in het begin van je bedrijf geen garantie is op succes. En ook niet dat je bedrijf bestaansrecht heeft. Vind ik altijd de app Yo. Ken je die? Dat is de app Yo. Die is dus 10 jaar geleden opgericht. En die wist 1,5 miljoen op te halen in één investeringsronde. En kreeg een geschatte waarde van 10 miljoen zelfs. En het enige wat je met die app kon, was Yo sturen naar een vriend.
Ja.
Dat was het enige.
Ja.
Maar mensen waren zo bezig met, maar misschien, wie weet wordt dit wel een soort culthit of zo, weet je wel. Ja, en uiteindelijk heeft Yo nog wel een paar jaar bestaan. Maar goed, met andere woorden, ik ben het wel met je eens dat we niet, dat ik vind de media soms ook zuur. Ik vind mezelf soms ook wel zuur, denk ik. En dat misschien soms wel eens wat minder kan.
Ja, dus wat is nou het alternatief op deze rant? Daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Maar eerst iets wat ons bestaansrecht even verzekert. Ja. Want ook wij moeten op winst sturen in deze barre tijden. Niet op omzet alleen. De tweede advertorial.
We hebben nog steeds de sponsor Van de Bron, het energieplatform met een missie. Zij brengen vraag en aanbod van goede energie samen en bieden innovatieve toepassingen waardoor je slimmer met energie om kan gaan. Zo werken we samen toe naar 100% duurzame energie.
Ik heb een nieuwe obsessie.
Vertel.
De groene stroomvoorspeller.
Wow.
Die gebruik ik om zoveel mogelijk groene energie te gebruiken.
Vertel, hoe werkt dat?
Ik heb er een soort spel van gemaakt, een soort gamified ervaring. Het is een app op je telefoon. En die laat voor vandaag en morgen een voorspelling zien van hoeveel groene stroom er waarschijnlijk wordt opgewekt die dag. En dat is handig, want dan weet je dus precies wat het allergroenste moment van de dag is.
Wow.
Gisteren was dat bijvoorbeeld 4:00 PM.
Oh wow, dat had ik nooit verwacht.
Nee, inderdaad. Ik ook eigenlijk niet. Ik dacht meer aan 10:00.
Ik ben er nog steeds.
Een veel groener moment. Door juist op deze groene momenten je wasmachine of je vaatwasser aan te zetten. Doe ik ook nooit om 4:00 PM.
Nee.
Of bijvoorbeeld je elektrische auto op te laden. Gebruik je dus groene energie op het moment dat het er is, daadwerkelijk. En zou je dit bijvoorbeeld doen op het moment waar er minder groene stroom wordt opgewekt? Dan moeten gas- en kolencentrales dus extra bijstoken om aan jouw energievraag te voldoen. En dat, wie wil dat nou?
Ja, niemand. Nee.
Ik check dus altijd even die app voordat ik de was aanzet bijvoorbeeld. En zo kun je als individu ook iets bijdragen om meer groene energie te gebruiken. Want door energie juist op momenten te gebruiken dat het groen wordt opgewekt, help je de energietransitie vooruit.
Jeetje, wat geweldig. Ik vind het een soort kerstgedachte.
Ik voel me een soort investeerder. Ik help de energietransitie vooruit.
Ik ben ontroerd. Ik ga dit de komende weken ook proberen. Absoluut. Ontdek ook hoe Van de Bron jou kan helpen met je energiegebruik. Slim plannen op vandebron.nl.
We hebben de realiteit van dat aangescherpte investeringsklimaat. Mm-hmm. En we hebben de realiteit van extreem grote maatschappelijke uitdagingen.
Ja.
Dat is eigenlijk, als je die twee aan elkaar verbindt, hè, je hebt die grote maatschappelijke ideeën. Daar zouden we met z'n allen op moeten zitten.
Ja.
Er zijn vanuit onze overheid al heel veel initiatieven die dat doen. Dus er zijn een aantal fondsen, ook sommige best wel groot. Die investeren eigenlijk in dingen die voor venture capital soms te risicovol zijn. Omdat ze nog niet proof of concept hebben. Alleen, dat zijn vaak spiegelfondsen. Dus
dus dat de ene helft vanuit de overheid komt en dan de andere helft vanuit venture capital.
Dat heeft dan ook te maken met dat het belangrijk is, de overheid, het is overheidsgeld. Dus
overheid mag geen monopolie hebben.
En er moet een bewijs zijn van dat het levensvatbaar is. En dat komt in de vorm van een commerciële investeerder die ook bereid is om instappen. Alleen, als die commerciële investeerder dus veel minder snel bereid is om instappen, dan kan dat spiegelfonds zit vast. Dat kan dat geld eigenlijk dan dus niet uitgeven. En dus in deze tijd zou dan het innovatietempo omlaag gaan.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk wat er nu aan het gebeuren is. Wat als wij als een soort Dubai.
Ja.
Ik weet dat het misschien een controversieel voorbeeld is. Maar wat Dubai wel echt succesvol heeft gedaan is omschakelen, omdenken en volledig op toerisme gaan. Dat hebben zij omarmd en ook gecultiveerd tot een soort nationale trots. Ik weet dat het onderdeel is van een Verenigde Arabische Emiraten.
Sharia-staat, ja.
En laten we heel even dat allemaal buiten beschouwing laten. Het is een safe space.
Ja, ik leer van jou allemaal nieuwe journalistieke tactieken ook.
Ja, nieuwe journalistieke waarden. Stel dat we als land zeggen van wij gaan ons de komende 30, 40 jaar helemaal richten op het verbeteren van het investeringsklimaat, start- en scale-up klimaat voor missiegedreven merken. Dus niet voor jou, maar alleen voor missiegedreven merken. Eigenlijk is het een soort deltaplan.
Ja.
De dijken zijn doorgebroken. We gaan er iets aan doen. We gaan een grootser dan ooit initiatief opstarten. En dat cultiveren wij tot iets van nationale trots. Zo ook bij dit ding. We gaan dat klimaat versterken. En over 30 jaar hebben we niet alleen die grote maatschappelijke uitdagingen ondervangen. Voor een deel. Ik ben niet naïef. Dat kan niet opgelost worden hiermee alleen. Maar we winnen ook die business-strijd.
Maar dus jouw idee is dan om het venture capital kant van de investering, dus een spiegel van de investering eruit te halen?
Uithalen. Okay. Dit is gewoon keiharde concurrentie voor venture capital. Mm-hmm. We gaan gewoon op Europees niveau gaan we gewoon alles...
Europees.
Ja, het is okay. Europees.
In
eerste instantie was het een nationaal idee. Alleen het bleek qua staatsrechtelijk bleek dit een beetje gevoelig te liggen. Op Europees niveau zou het technisch gezien wel kunnen, heb ik me laten vertellen. En je cultiveert dat. Er ontstaat een soort nieuw soort innovatiecultuur. Europa wordt eigenlijk het Silicon Valley, maar dan missie gedreven. En aan het einde van de strijd hebben we en die maatschappelijke problemen ondervangen. En we hebben een hele thriving businesscultuur door heel Europa. Innovatiecultuur die hoogtij viert. Een nieuwe generatie scholieren die worden opgeleid om in die sector werkzaam te zijn. Op een andere manier met business om te gaan. Eigenlijk veel meer die business for good mentaliteit.
Wie zegt wat een missiegedreven start-up is? Daar begint het al. Dan gaat dus de overheid bepalen wat goede missies zijn. Dat vind ik toch vrij raar.
Hoezo?
Als het een overheidsfonds is, dan ja.
Je komt toch bij het Parijs Klimaatakkoord, kom je toch ook overeen wat klimaatdoelstellingen zijn?
Dus als het binnen de klimaatdoelstellingen past.
Dus je moet gewoon de metrics op internationaal politiek niveau vaststellen. En dat is dan wat je hanteert.
Ja.
Het punt wat ik probeer te maken, namelijk dat dit hele investeringsklimaat niet moet gaan resulteren in dat de innovatiekracht achteruit loopt.
Ja.
Want dat is niet alleen voor het klimaat extreem hard nodig, maar ook voor de economische positie van dit land en de Europa en de mensheid.
Ja.
En
gewoon voor ontwikkeling, toch? Ik bedoel, als elk idee of als elke start-up meteen moet renderen om bestaansrecht te hebben, dan mis je ook heel veel
alle grote ideeën,
innovatie en creatieve ideen die misschien niet meteen...
De grootste ideeën gaan dan niet gebeuren.
Nee. Sports Illustrated, waar we het eerder over hadden. Waar Drew onder andere werkte. En Zara.
Ons aller Drew.
Ja, de uitgever heeft de CEO daar ontslagen vanwege het AI-schandaal. En de ontmaskering van Drew eigenlijk. Ja.
Eigenlijk kan Drew naar zijn baan fluiten, denk ik.
Ja. Wat gaat hij? Ja, hij gaat gewoon lekker kamperen met zijn ouders. Boeit het hem? Hij is sowieso liever outdoors, Drew.
Precies. Hij had een heel andere.
Het zal vast goed met hem aflopen. En dan nog één heel kort ander ding. Sky Showtime, bekend van onze eerdere advertenties, die hebben nu een geweldig aanbod voor de decembermaand. Want come on, wat ga je verder doen deze maand? Dan gewoon tv kijken en wachten tot het voorbij is. Je kan bijvoorbeeld Yellowstone kijken en Pokerface. Alle twee hele leuke series. Ook de nieuwe miniserie Fellow Travelers staat nu op Sky Showtime. Daarin volgen we de levens en vluchtige romansen van twee verschillende mannen te midden van repressies, oorlogen, protesten en plagen. Wow, wat kan er allemaal in je leven gebeuren? En dan heb je ook nog een romance.
Allemaal in één seizoen.
Dit wil ik allemaal kijken. Terwijl ze de obstakels in de wereld overwinnen.
Ook nog.
Nou, jezus. 7,7 op IMDb, lieve mensen. Wat gaan jullie doen deze december? Ik ga deze serie kijken. En dat kan op Sky Showtime. Het kost ook nog maar €6,99 per maand. Is toch eigenlijk te geven als je kijkt wat je er allemaal op kunt zien. Je kan het ook nog 7 dagen gratis proberen. En het is maandelijks opzegbaar. Je zit aan niks vast. Het zijn alleen maar voordelen. Thank me later.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.